Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 34, het kleine broertje. Twee weken geleden zagen we de opkomst en ondergang van Tiberius Sempronius Gracchus, de man die de macht van het volk wist aan te spreken in de politieke arena. De dood van Tiberius en zijn volgelingen zorgde voor zoveel woede onder de bevolking, dat de Senaat besloot landwetten van zijn hand nog even niet te annuleren om te voorkomen dat het helemaal uit de hand zou lopen. In de uitvoerende commissie werd Tiberius plaats ingenomen door Marcus Fulvius Flaccus, een voormalig consul. Ook Appius Claudius overleed kort daarna en dat maakte Gaius Gracchus het enige lid dat er vanaf het begin bij was. Gaius Sempronius Gracchus was het jongere broertje van Tiberius. Volgens Plutarchus was Gaius in veel opzichten anders dan zijn 9 jaar oudere broer. Zo was hij temperamentvoller dan de rustige Tiberius en was hij een vurig spreker. Net als Tiberius streed Gaius met Scipio Aemilianus bij Numantia, hoewel hij er niet bij was toen Tiberius zijn leven omgooide door de vrede te sluiten die hem de tegenstand in de Senaat opleverde. Met het wegvallen van Tiberius en het feit dat vader Gracchus ook al jaren dood was, was Gaius op zijn 21ste al het familiehoofd van de Sempronius Gracchus familie en als zodanig werd veel van hem verwacht. Gaius besloot alleen dat hij voorlopig even geen grote politieke dingen wilde doen en zonderde zich af van de politiek. Hij weigerde zich kandidaat te stellen voor publieke ambten toen hij daar oud genoeg voor was. In 126 besloot hij toch toe te geven aan de druk en stelde zich kandidaat voor de positie van quaestor. Nadat hij de verkiezing won, werd hij als officier met de zittende consul Lucius Aurelius Orestes naar Sardinië gestuurd. Daar was hij naar verluid blij mee, want volgens Plutarchus zag Gaius zichzelf meer als een soldaat dan als een politicus. De Senaat had zeker ook geen problemen met het vertrek van het charismatische en welbespraakte broertje van Tiberius Gracchus, want Fulvius Flaccus begon radicale ideeën te spuien over een kwestie die meer en meer begon te spelen. De rechten van niet-Romeinse inwoners op het Schiereiland. Het was voor iedereen dus maar goed dat hij er niet was in de stad. Op Sardinië kwam hij in aanraking met een ander probleem dat zijn aandacht bleef houden. Hij merkte namelijk dat het leger een groot gebrek aan kleding en andere benodigdheden had. Gaius nam zijn verantwoordelijkheid in de kwestie en zette zijn organisatietalent en zijn grote scharen aan belangrijke vrienden in om kleding en graan naar het eiland te laten verschepen. Hij won hiermee de liefde en het respect van de soldaten, maar de Senaat begon toch weer bang te worden. Om Gaius uit de stad te houden, zodat hij geen onrust kon veroorzaken, besloten de senatoren gebruik te maken van een culturele norm die in de afgelopen eeuwen was ontstaan. Toen Orestes' termijn als consul afliep, werd besloten hem aan te houden in Sardinië. Hij werd niet herkozen als consul, maar bleef aan als proconsul. In een dergelijk geval was het gebruikelijk dat de officieren van de magistraat in kwestie ook aan zouden blijven, dus bleef Gaius op het eiland. Ook een jaar later werd het commando van de proconsul verlengd en Gaius gevraagd te blijven, maar Gaius dacht daar anders over. Hij pakte zijn biezen en vertrok terug naar Rome. Daar werd hij met een hoop kritiek ontvangen, maar hij wist de Senaat te overtuigen dat hij juridisch gezien ruim aan alle eisen voldeed om terug te mogen komen. Met zijn welsprekendheid wist hij vervolgens de steun van het volk te vergaren en werd hij in 124 gekozen als volkstribune. In die rol kwam hij helemaal op stoom. Wat zijn broer Tiberius twee weken geleden deed, was al baanbrekend, maar Gaius Gracchus liet zo'n beetje geen enkel detail van de Romeinse samenleving ongeroerd. Het eerste dat hij deed, was dat hij twee wetten voorstelde om wat te doen tegen de verantwoordelijken voor de dood van Tiberius. Ten eerste stelde hij voor een wet aan te nemen die voorkwam dat de magistraat die door de volksvergadering was afgezet nog eens kon proberen een ambt te bekleden. De tweede wet die hij voorstelde was dat de magistraat die iemand zou laten doden of verbannen zonder een proces zich diende te verantwoorden voor de volksvergadering. Belangrijk bij deze wetsvoorstellen was dat ze met terugwerkende kracht in zouden gaan. Dit betekent dat Octavius, de volkstribuun die probeerde met zijn veto de plannen van Tiberius plat te leggen, door de eerste wet zijn biezen wel kon pakken. En dat Publius Popilius Laenas, de consul die verantwoordelijk was voor de vervolgingen van Tiberius volgelingen na zijn dood, in de problemen kwam. In tegenstelling tot de meeste moderne rechtsstaten had het Romeinse recht geen provisie die met terugwerkende kracht ingevoerd strafrecht verbiedt. Dus werden de beide heren in verlegenheid gebracht. Laenas besloot te vluchten. Octavius kreeg hulp uit onverwachte hoek, want Cornelia, de moeder van de Gracchen en een vrouw met een smetteloze reputatie, wist haar zoon te overtuigen om zijn anti-Octavius-wet terug te trekken. Gaius Gracchus was alleen nog niet klaar en besloot de staat op verschillende plekken te hervormen. Na de dood van Tiberius kwam een beetje de klad in de landwet, Zeker ook omdat Scipio Aemilianus er een groot tegenstander van was en probeerde een deel van de bevoegdheden van de commissie over te dragen naar een consul, die vervolgens met een leger naar Illyrië vertrok. Toen Gaius de kans kreeg, stelde hij voor de wet weer nieuw leven in te blazen en de commissie weer de uitvoering in handen te geven. Ook besloot hij zich te bemoeien met graanleveranties. Omdat er een sprinkhanenplaag was geweest in de belangrijkste graanregio voor de stad, ontstonden problemen met de hongerige bevolking. Gaius besloot gebruik te maken van zijn connecties en organisatorisch talent om een grote hoeveelheid graan van een bevriende vorst naar de stad te krijgen. Gaius kocht dit graan op en distribueerde het onder de bevolking. Er was nog geen sprake van gratis graan, zoals we later zullen zien, maar de prijzen waren van die aard dat de meeste mensen het zich konden veroorloven. Voor het leger regelde hij dat de staat voortaan diende te zorgen voor de kleding en andere noodzakelijke middelen en dat dit niet op de inkomsten van de soldaten diende te worden ingehouden. Voor de hogere lagen van de samenleving had hij juridische hervormingen in petto. Hij vergrootte de senaat met 300 leden van de equitesstand en hervormde de regels rondom het voorzitten van rechtszaken. Gaius hervormde ook het belastingstelsel. Met de groeiende bevolking van de door Romeinen overheerste gebieden kon de staat het zelf niet meer bolwerken om alles dat er te innen viel binnen te harken. Daarom besloot Gaius het over een andere boek te gooien en gebruik te maken van een van de belangrijkste krachten in de menselijke wereld, gefocuste hebzucht. Personen of consortia van niet-senatoriale stand mochten bieden op het recht om in een bepaalde regio belastingen te heffen voor Rome. De prijs waarvoor de rechten waren gekocht, dat waren de inkomsten voor de staat. Toen die binnen waren, konden deze ondernemers of publicani de provincie in om de bevolking uit te knijpen. Hiermee werden de kosten voor aanbesteding doorgaans ruimschoots terugverdiend en vond de uitbuiting veel efficiënter plaats dan de staat zelf ooit zou kunnen doen. Win-win dus. Dit zijn heel veel wetsvoorstellen over een hele brede spanwijdte. Dit geeft aan dat Gaius Sempronius Gracchus een belangrijk stempel op de Romeinse wereld drukte. Wie dacht dat Tiberius al doortastend was, kreeg met zijn broertje te maken. Samen met zijn collega Fulvius Flaccus domineerde hij de Romeinse politiek. Zijn wetten waren grotendeels positief voor vrijwel iedereen in Rome en zijn populariteit was gigantisch. Gaius was, veel meer nog dan zijn broer, een uitstekende redenaar, maar ook een manager en een politicus van de beste soort. Op een of andere manier wist hij in zijn periode zoveel ballen in de lucht te houden. Toen zijn termijn als volkstribuun was afgelopen, stelde hij zich geen kandidaat voor een nieuwe termijn, maar ondanks dat werd hij toch gekozen voor de positie. Naar Romeins recht was er ruimte voor 10 volkstribunen per jaar, en als niet alle 10 de plekken gevuld werden door de gekozen kandidaten, waren er plekken vrij. Gaius werd de positie aangeboden door de gekozen tribune. De positie van consul viel een vriend van Gracchus, Gaius Fannius, ten deel. Hij kon de belangen van het kamp dienen in de senaat. Gracchus en zijn medestanders gingen verder waar ze gebleven waren en stelden meer populaire maatregelen voor, net als het afgelopen jaar. Hij liet wegen bouwen en diende plannen in om op verschillende plekken kolonies te stichten voor de veteranen van de legers, zelfs in Carthago, de plek waar de Romeinen volgens de overlevering zout door de akkers hadden geploegd, om er nooit meer iets te laten groeien. Nog veel radicaler was het plan om wat te doen aan de juridische positie van niet-Romeinse bewoners van de regio rond de stad. Een lastig issue dat de Romeinen al een tijd verdeelden en waar de Senaat niet voor open stond. Sinds de verovering van Italië in de afgelopen eeuwen is altijd per geval bepaald wat te doen met de onderworpen gemeenschappen. Simpel gezegd was er een verschil tussen gemeenschappen met de Latijnse status aan de ene kant en andere gemeenschappen aan de andere kant. Geen van hen had stemrecht voor de magistratenverkiezingen, maar de Latijnen hadden in ieder geval nog een aantal privileges, zoals minder handelsbeperkingen, recht om bezit te hebben en om huwelijken aan te gaan met Romeinse burgers. De anderen hadden vooral de plichten om belasting te betalen en te dienen in de Romeinse legers. Uit de bronnen blijkt dat onder deze socii bondgenoten doorgaans veel grotere verliezen werden geleden in gevechten dan onder de Romeinen zelf. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de manier waarop ze werden ingezet en de waarde die werd gehecht aan een bondgenotenleven. Wat Gaius en zijn medestanders voorstelden was om de socii Latijnse status te geven en de Latijnen volledig Romeins burgerrecht. De Senaat was het hier niet mee eens. Zij zagen in deze ontwikkeling een gevaar, want als Gracchus heel Italië meer rechten zou geven, zou dat betekenen dat hij van het ene op het andere moment kon rekenen op de steun van duizenden nieuwe burgers die hem dankbaar moesten zijn voor een nieuwe status. Dit zou de machtsbalans volledig omgooien, want 1000 stemmen betekenen veel. En met Gaius of Fulvius als consul konden dingen gebeuren. De angst was begrijpelijk, maar niet helemaal terecht. Want als er iemand was die last had van de kolonisatiedrift van Gracchus, dan waren het de bewoners van de regio waar de nederzettingen zouden worden neergezet. En ook de landverdelingen liepen niet altijd uit op een groot succes voor de niet-Romeinen. Toch waren de senatoren niet voornemens Gaius zijn gang te laten gaan. Ze vonden een medestander in de volkstribuun Marcus Livius Drusus. Drusus speelde het allemaal heel wat slimmer dan Octavius 2 weken geleden, waar Octavius alles gewoon blokkeerde met zijn veto en geen geheim maakte van zijn loyaliteiten, was hij makkelijk af te schilderen als een vijand van het volk. Drusus koos ervoor om Gaius te overvleugelen met nog populairdere voorstellen om hem de wind uit de zeilen te nemen. Waar Gaius voorstelde 10 kolonies te stichten, riep Drusus om 20. Drusus blokkeerde de voorstellen tot verandering van de positie van de niet-Romeinen, omdat meer macht voor hem betekende dat de wel-Romeinen minder overhielden. Door deze strategie zaagde Drusus aan de stoelpoten van zijn tegenstanders en dat deed hij succesvol. Tiberius had Octavius met zijn openlijke steun voor de rijken. Gaius kreeg te maken met iemand die niet alleen de rijken mee had, maar ook de middenklasse, omdat hij zei wat zij wilden horen. Hierdoor zakte de populariteit van Gaius. Juist op dit moment werd besloten om de door Gaius voorgestelde stichting van een kolonie bij Carthago uit te voeren. En Gaius werd aangesteld om de activiteiten in Noord-Afrika te leiden, dus hij verliet Rome. In Afrika ging het allemaal niet naar wens. Met name het feit dat wolven de offerdieren opaten was reden om aan te nemen dat de goden niet wilden dat Gaius' plan werd uitgevoerd. De ontwikkelingen zorgden voor nog een klap voor de reputatie van de volkstribune. Nog belangrijker dan dit was dat de afwezigheid van Gaius in Rome zorgde dat zijn tegenstanders nagenoeg vrij spel hadden. Gaius' belangrijkste medestander, Fulvius, had niet de welsprekendheid nog het vermogen om de situatie onder controle te houden die Gaius veel meer leek te hebben gehad. Dit zorgde ervoor dat Drusus en de Senaat hun slag konden slaan. Een aantal dom geplaatste opmerkingen van Fulvius en zijn positie in de kwestie rond burgerrecht gaven hem de gelegenheid om verdenkingen tegen hem uit hun duim te zuigen. Fulvius was namelijk van plan om een opstand van niet-burgers tegen de Senaat en het volk van Rome te ontketenen. Gaius was uiteraard ook bij deze samenzwering betrokken en toen hij terugkwam van de toch al niet erg succesvolle onderneming in Carthago, kwam hij van de regen in de drup. Drusus en de Senaat waren erin geslaagd om medestander na medestander uit het Gracchuskamp te trekken. Ook de door Gaius zelf naar voren gebrachte consul Fannius stond tegenover zijn voormalige bondgenoot. Hij besloot aan de vooravond van de stemmingen voor een aantal wetsvoorstellen van Gaius en Fulvius alle niet-burgers uit de stad te sturen, waardoor ze niet voor het een of ander konden worden ingezet. Gaius beloofde zijn positie als volkstribuun aan te wenden om dit te voorkomen, maar kreeg geen voeten meer aan de grond. De zaken stonden bepaald niet in Gaius' voordeel. Laat dit nu het moment zijn waarop de tweede termijn van Gaius en Fulvius afliep. Beide heren stonden op het punt dat ze hun onschendbaarheid verloren en konden worden aangeklaagd voor van alles. De enige manier om dat te voorkomen was om nog een derde maal volkstribuun te worden. Het probleem was alleen dat het werk van Drusus de belangrijke stand van de equites van Gaius af had getrokken. Hierdoor zat er voor Gaius niets anders op dan dat hij zich volledig op de allerlaagste standen van de samenleving richtte. Hij voerde zijn campagne door de aandacht te vestigen op het gewone volk. Hij ging zelfs zo ver dat hij op de vooravond van de gladiatorenstrijd 's nachts de zetels voor de senatoren op de eerste rij sloopte, zodat het volk het spektakel beter zou kunnen zien. Wat volgde waren de verkiezingen. Gaius en Fulvius verloren beide hun positie en waren daarmee gewoon weer burgers. Er gingen allerlei beschuldigingen van fraude in de rondte, maar die hadden geen kans bij de Senaat. De hele elite, van consul tot alle volkstribune, was tegenstander van het tweetal en plannen om alles weer te annuleren dat er was opgebouwd werden uitgevoerd. Aanvankelijk liet Gaius het allemaal gebeuren, maar op den duur wist Fulvius hem te overtuigen dat hij zich diende te verzetten tegen wat er met zijn wetten gedaan werd. Hij verzamelde een groep volgelingen om zich heen en besloot deze in te zetten om de annulering door de nieuwe consul Lucius Opimius te blokkeren. Zover kwam het alleen niet, want toen Gaius en zijn mannen op die dag de Capitolijn bezetten, meldde een medewerker van Opimius zich daar. Volgens Plutarchus met allerlei beledigende woorden naar het nobele volk. Deze man werd door de aanhangers van Gracchus en Fulvius gedood. Dit was precies wat Opimius nodig had, een reden om Gaius en Fulvius op te ruimen. Hij stelde de beide heren een ultimatum om zich de volgende morgen te melden en zich te verantwoorden bij de consul. Omdat iedereen wel wist wat dit betekende, besloten Fulvius en Gracchus niet in te gaan op de ontbieding. Opimius zette daarop zijn soldaten in en viel aan. Fulvius vluchtte een huis binnen, maar werd verraden en gedood. Gracchus vluchtte een andere kant op en belandde samen met 1 slaaf aan de andere kant van de Tiber op een heilige plek. Omdat er geen hoop was, gaf hij zijn slaaf opdracht hem te doden. Dit was het einde van het leven van Gaius Sempronius Gracchus en dat van Marcus Fulvius Flaccus. Opimius had beloofd diegene die het hoofd van een van beide heren zou brengen te belonen. met het gewicht van het hoofd in goud. Het gebrachte hoofd van Gaius woog volgens Plutarchus 9 kilo tegen een normaal gewicht van 5 kilo. Bovendien rook het naar lood. Opimius zelf besloot nog een tempel te wijden aan Concordia, de godin van de eendracht. Dat leek hem een logische zet. Met de dood van Gaius Gracchus won de Senaat een grote slag in de oorlog. Maar met alle praat over het volk en bondgenoten was er een nieuwe dynamiek ontstaan en de rijken kregen de geest niet meer terug in de fles. Over 2 weken maken we kennis met een van de grootste politici uit de Romeinse Republiek, Gaius Marius.